Handelingen 8. Nou, Saulus was het helemaal eens met de vernietiging en de moord op Stefanus. En dan ontstaat er een grote vervolging tegen de kerk, tegen de gemeente in Jeruzalem. En ze worden verstrooid naar de omliggende steden van Juda en Samaria. Maar er zijn vrome mannen die Stefanus begraven. En zoals die staat dat het vrome mannen waren, waren het waarschijnlijk geen christenen. Maar waren het mensen die sympathiseerden of in ieder geval geschokt waren vanwege deze moord. Saulus die doet zijn afschuwelijke werk als superfariseer. Gooit mensen in de gevangenis, staat hier. Later weten we meer, horen we meer over wat hij deed. En Filippus komt in Samaria terecht. Nou was Samaria een volk dat gedeeltelijk uit heidenen bestond die uit Babylon waren gekomen. Neergezet daar door Nebukadnezar. Om het land te beheren. Nadat de Joden waren afgevoerd naar Babylon. En daarom hadden Joden geen omgang met Samaritanen. En het is hier in Samaria dat de Heer Filippus roept. En wat treffen we aan? Een of andere tovenaar, Simon de tovenaar. Alsof hij het werk wat de Heer Jezus gedaan had bij de vrouw bij de put teniet moet doen. Maar de Heilige Geest stuurt Filippus om de Samaritanen toch de waarheid te brengen. En hij werpt boze geesten uit en geneest mensen. Zelfs lammen en verminkten. En er ontstaat grote vreugde in die stad. En Simon de tovenaar gelooft ook. Maar zijn geloof is niet een geloof gericht op de Heer Jezus, maar op gewoon de feiten die hij ziet. Het is dus geen geloof op eeuwig leven en zeker niet tot aanbidding van de Heer Jezus. Ook staat er niet dat hij spijt had van zijn tovenarij, want hij gaf zichzelf uit als een groot man. En we zien niet dat hij er spijt van heeft. We zouden kunnen zeggen, hij geloofde het wel, maar niet met zijn hart. Alleen met zijn ogen, met zijn verstand. En dat is geen waarlijke bekering. Een bekering is als je gelooft in de Heer Jezus in je hart. Dat hij God is, dat hij de redder is en dat hij is opgestaan uit de doden. Volgens de Romeinenbrief. Met de mond wordt beleden, tot belijdenis gezonden, en met het hart wordt geloofd tot rechtvaardiging en tot redding. En het volk had notabene gezegd, dit is de kracht Gods, die groot genaamd wordt. Dus dat wil zeggen dat Simon de tovenaar heus al macht had. En dat Simon gedood werd, blijkt dus dat als iemand het geloof belijdt, je niet je op mag werpen als een of andere inquisiteur, om te kijken of iemand wel echt gelooft, of iemand wel echt bekeerd is. Hij werd daarom ook gedoopt, Simon, omdat hij het geloof belijdde. En dan komen Petrus en Johannes, die gehoord hebben dat Samaria het woord heeft ontvangen. De Samaritanen kwamen dus wel tot bekering als volk. Dan geeft God door middel van deze twee mannen, Petrus en Johannes, de Heilige Geest aan de Samaritanen. En Simon, die ziet dat. Er moet dus iets gebeurd zijn, dus ze moeten ook in talen zijn gaan spreken, neem ik aan. In ieder geval, Simon ziet het bewijs dat ze de Heilige Geest ontvangen. En wil die macht ook, maar hij wil dit niet voor de Heer Jezus, hij wil dit voor zijn eigen gewin. En daarom geeft hij er ook geld voor. En dan blijkt het dat hij geen echte bekering is, maar dat hij een verloren man is, die gewoon op weg naar de hel is. En dit is ook een grote belediging van God, die de gave van de Heilige Geest, als je tot bekering komt, is om niet, is gratis. Dat heeft niets met de onrechtvaardige mammon te maken. Gij hebt part nog deel in deze zaak, wordt er tegen hem gezegd. Want uw hart is niet recht tegenover God. En dan wordt hij opgeroepen zich alsnog te bekeren. En in plaats van dat hij zich bekeert, laat hij het maar aan Petrus en Johannes over. Bid gij maar voor mij. Er is een legende over wat de waarvan is, weet ik niet, dat Simon de tovenaar later in Rome gevonden wordt. Er staat niet in de Bijbel, maar in de seculiere geschiedenis. En dat hij zelfs in het Pantheon staat, maar dat weet ik persoonlijk niet. Als een soort god. Als dat waar is, dan heeft Simon zich nooit bekeerd, maar is gewoon verder gegaan met zijn tovenarij. En er wordt zelfs beweerd dat hij op een gegeven moment zo gek werd dat hij beweerde dat hij kon vliegen. En dat hij toen gevallen is en gestorven is. Maar of dat waar is, dat heb ik nooit nagetrokken. En dan verschijnt er een engel aan Filippus en die zegt dat hij af moet gaan naar een weg die naar Gaza leidt. En Gaza is een plaats in Filistia waar de Filistijnen vroeger zich bevonden. En dit is een eenzame weg. En een Ethiopiër van een koningin, de koningin van Ethiopië, reist daar. Dit is dus een proseliet, iemand die tot bekering is gekomen als heiden. En je zou kunnen zeggen Jood is geworden. En hij is in Jeruzalem geweest om te aanbidden. Hij is ook een eunuch. Dus hij is meer dan besneden, zou je kunnen zeggen, om het netjes te zeggen. Maar in ieder geval is het een gelovige man en hij leest uit Jesaja 53. Hij leest de Septuaginta. Woord voor woord komt deze passage uit die vertaling. Die waarschijnlijk zo'n 300 jaar voor Christus is gemaakt. 100 jaar na Malachi. En deze passage leest hij in de Septuaginta. Dat was de wereldtaal sinds Alexander de Grote. En daar was hij mee bekend. Waarschijnlijk niet met het Hebreeuws. En dan vraagt Filippus: begrijp je wel wat je leest? Hij was dus hardop aan het lezen, wat een gewoonte was in die tijd. Om het beter tot je door te laten dringen. Ook. Maar ook omdat mensen zo lazen. En dan zegt hij: hoe zou ik het kunnen als iemand me niet onderwijst? En dan nodigt hij Filippus uit op de wagen en gaat hij gewoon verder. En Filippus legt het hem uit en brengt hem het evangelie. En hij is zo enthousiast dat hij zich bekeert en vraagt om gedoopt te worden in de naam van Jezus. En je ziet hier ook dat de volwassen doop door onderdompeling plaatsvindt. Dat moet wel zo zijn, omdat er veel water was. In ieder geval dalen ze af het water in. En er staat ook dat ze uit het water komen. Dus hij werd niet gedoopt met een paar druppels. Het is ook alsof het water je begraaft bij de volwassen doop. En dat je sterft met de Heer Jezus en weer opstaat. En dan neemt de Heilige Geest Filippus weg. En de Ethiopiër slaat er geen acht op. Maar verheugt zijn weg met vreugde. En Filippus gaat verder met het evangelie. De Heilige Geest is dus niet te stoppen. En deze verdrukking, net als ik al zei in een vorig hoofdstuk, werkt alleen maar mede ten goede. Satan probeert het prille begin van het christendom de kop in te drukken door de moord op Stefanus en door deze achtervolging van de gelovigen. Maar het leidt alleen maar ten goede, het leidt alleen maar tot goeds, want ze worden verspreid in de omgeving en daar kunnen ze hun werk voortzetten juist. Ze moeten vluchten en ze gaan gewoon door. En dat doet me denken aan de woorden van Gamaliel die zei: kijk nou uit dat het niet blijkt dat jullie met God strijden. Want dan zijn ze niet te stoppen als het van God is. En dat blijkt ook maar hier. We zien ook dat Petrus gebruikt wordt voor de gaven van de Heilige Geest. En de Samaritanen bevinden zich in een bepaald hoekje. En Petrus wordt gebruikt om en aan de Joden en aan de Samaritanen de Heilige Geest te geven. En daarom heeft hij ook twee sleutels van de gemeente, van de kerk. En bij Cornelius zie je dat hij aan de heidenen het evangelie brengt. En dat de sleutel naar de deur van de heidenen open wordt gedaan. En dat is gewoon wat die twee sleutels betekent die Petrus zou hebben. Namelijk de sleutels van het evangelie en de deuren die daarvoor open zouden gaan. Zowel aan Joden en als aan Grieken, waar Paulus het over heeft. Eerst aan de Jood en dan aan de Griek. Die staat voor de heidenen. Die zogenaamde bekering van Simon is weer een les om jezelf te onderzoeken. Hoe het staat met je bekering. Ben je intellectueel bekeerd, intellectueel of emotioneel vanwege feiten, vanwege omstandigheden? Of geloof je echt in je hart? En het is daarom nooit slecht om jezelf te onderzoeken, opdat je je niet vergissen. En dat was dan hoofdstuk 8.